Nou, het is fijn om weer bij jullie te zijn. Het is alweer even geleden, maar het is altijd goed om zoveel bekende vrienden te ontmoeten. En ook hartelijk dank voor jullie gift die jullie gegeven hebben voor de Alpha-cursus, waardoor het ook mogelijk is om de cursus te organiseren. Vandaag gaan we nadenken over het thema, ja, hoe zit dat nou met de kerk? Dat is ook een thema in de Alpha-cursus, maar door... dat we een beetje moesten kiezen tussen verschillende thema's, hebben we die even overgeslagen. Dan gaan we morgen nadenken over de Heilige Geest. En dit thema hoorde er wel bij. Hoe zit het nou met de kerk? Als je gewoon straks de straat op gaat en je zou iemand die zijn hondje uitlaat vragen, wat denkt u nou over de kerk? Welk beeld heb u nou bij de kerk? Dan krijg je denk ik dit soort dingen te horen. Tenminste, dat is mijn ervaring ook wel in de gesprekken die je op straat soms kunt hebben of in een ontmoetingswinkel. Heel veel mensen hebben toch wel wat negatieve ervaringen bij de kerk. He, want ze denken aan het stenen gebouw inderdaad. Dat het saai is, dat het ouderwets is. En dat dan met een vingertje wordt gewezen, dit mag niet en dat mag niet. Dus dat is iets wat denk ik een beetje de samenleving in het algemeen natuurlijk dan. He, het is niet dat het voor iedereen zo geldt. Maar hoe het wel vaak ervaren wordt. Maar als je... naar de Bijbel gaan kijken, als je de Bijbel openslaat en je gaat het Nieuwe Testament lezen, hoe Jezus het bedoeld heeft, dan lees je hele andere beelden, hoe Jezus het eigenlijk bedoeld heeft. He, Jezus heeft trouwens nooit een kerk gebouwd, want dat is net eigenlijk wat het liedje zei, het zijn levende stenen. He, dat is een heilig gebouw wat gebouwd wordt door ons. Maar in ieder geval, natuurlijk kwamen de broeders en zusters van de gemeente, zoals dat dan in de Bijbel wordt genoemd, of de kerk, kwamen wel bij elkaar in het Nieuwe Testament. Maar dan lees je hele andere dingen. Hè. Zoals Jezus het bedoeld heeft, is dat het functioneren moet als een soort gezin. Een liefdevol gezin. Waar je graag naartoe gaat. Waar je eigenlijk niet naartoe gaat, maar waar je bij hoort. Dus je gaat niet naar de kerk, nee, je behoort bij een familie. Het woord gemeente betekent gemeenschap. Het samen met elkaar doen. Samen het je geloof beleven. Het wordt ook, dat vind ik ook een hele mooie, dat zegt ook vaak Paulus in de brieven, dat hij ze aanspreekt als broeders en zusters. Dat hij ze, we zijn eigenlijk broers en zussen van elkaar met en dezelfde vader. Dus dat is ook een beeld wat gebruikt wordt. Vaak worden ze ook aangesproken als geliefden. En daar zit het woord liefde natuurlijk in. Dus je ziet dat het hele andere beelden zijn als we het net zagen. Maar ergens is er dus iets fout gegaan. Als we kijken naar hoe de kerk vaak voor de mensen beleefd wordt. Zo heeft God het bedoeld. Dat we als vrienden van elkaar zijn. Dat we broers en zussen van elkaar zijn. Maar dit is hoe mensen het ervaren. En het is ook uit onderzoek gebleken. Dit is een onderzoek wat op NOS stond onlangs. En wij vertrouwen de politie het meest en de kerk het minst. Dus zo staan wij als christenen bekend. Dat die mensen, daar ga ik niet mijn verhaal delen. Daar voel ik me toch niet helemaal op mijn gemak. Dus dat is eigenlijk hoe de kerk, en dan heb ik het even over de algemeen, de kerk ervoor staat. En ook dat natuurlijk de ontkerkeling doorzet. Hè, bijna 6 op de 10 Nederlanders voelt zich niet meer religieus en gaat ook niet meer naar de kerk. Dus ergens gaat het fout. Ergens maken wij toch als christenen zeg maar geen goede indruk. Ik weet niet of jullie het programma Adieu God kennen. Dat is van de EO. Daar gaan mensen ook in gesprek met een presentator. En dan vertellen ze ook waarom zijn ze nou afgehaakt halverwege. En dan hoor je inderdaad eigenlijk diezelfde dingen die we net ook zagen. Het is saai daar. Het is poppenkast. Het zijn regeltjes, hypocrieten. Dus dat is het beeld van de kerk. En daarom gaan ook denk ik heel veel mensen niet meer naar de kerk. Ze zeggen, ik beleef het liever gewoon persoonlijk. Ik heb geen kerk nodig om naar een kerk te gaan om mijn geloof te laten groeien. Maar toen ik hier ook zelf over nadenk, en ik denk hier natuurlijk veel over na, omdat ik wel van de kerk hou en wel van de gemeente hou. En dat ik graag naar de kerk ga. Ik moet niet naar de kerk, nee, ik ga graag naar de kerk. Ik denk daar ook veel over na. En ik moest ook denken aan het gedeelte wat we net door Marlies is voorgelezen. Misschien niet heel logisch, maar ik moest daarbij ook aan de kerk denken, toen ik dat gedeelte las, van hoe de kerk behoort te zijn volgens God. En daar wil ik dus vandaag wat beelden van jullie meegeven. Eigenlijk 4 dingen in dit verhaal, in deze geschiedenis, die uit dat gedeelte komen, wat voor ons als christenen, denk ik, heel leerzaam kan zijn en hoe God de kerk bedoeld heeft. Nou, ik ga er even snel doorheen, want dat heeft Melis net allemaal voorgelezen. Eigenlijk vier beelden dus die ik met jullie wil delen. En het eerste beeld wat mij naar boven kwam, wat mij opviel in dit gedeelte, was in vers 17, wat het staat. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Jezus die was daar, allerlei mensen om zich heen. Vanuit alle dorpen kwamen ze naar Jezus toe. En dan staat daar dat er de kracht van de Heere was om hen te genezen. Nou, en dat is denk ik hoe een kerk, als de kerk goed functioneert, als de kerk ja, is zoals die behoort te zijn, dan is daar in de gemeente, in de kerk, is daar een kracht, de kracht van God, die mensen aanraakt, die mensen geneest. Eigenlijk zitten we hier op deze plek, het is misschien niet een kerk zoals je in gedachten hebt, hè, met een torentje erop en met een prachtige omgeving. Nee, we zitten hier ook in, hè, in de gemeente, in de kerk. Want het staat ook in de Bijbel, hè, als er twee of drie in Jezus' naam bijeenkomen, dan is hij daar in het midden. Dan is dat een kerk. Dat kan bij wijze van spreken, hè, zoals mensen aan de andere kant van de wereld die in het geheim samen moeten komen in een flatgebouw, in een of andere grot of in een bos. Op allerlei manieren komen mensen bij elkaar, twee of drie. En daar is dan op dat moment het krachtenveld van het evangelie, zeg ik altijd. Het krachtenveld van het evangelie, of eigenlijk het krachtenveld van de Heilige Geest. En Jezus zelf is daar als de grote magneet in het midden. Die de mensen aantrekt, die de mensen aanraakt met zijn kracht. En dat is hoe God het bedoeld heeft. We hebben daar niet een hele speciale plek voor nodig. Het maakt niet uit met hoeveel mensen, zei ik al. Het maakt niet uit op welk tijdstip dat je samenkomt. Maar als daar maar een verlangen is, dat je zegt, Jezus, u moet in ons midden zijn. Als u in ons midden bent, dan pas ervaren wij hoe het is om gemeente te zijn. En dus het belangrijke en voorwaarde is dus niet al die andere dingen, hè, van welk tijdstip, welke plek, en dat is allemaal niet belangrijk. Maar de voorwaarde is dat je bij elkaar komt in de naam van Jezus. Dat je met een verwachting bij elkaar komt dat hij er in het midden is. En dat is het allerbelangrijkste. En als die verwachting daar is bij de gelovigen, die in zijn naam bij elkaar komen, dan is hij daar in het midden. Onzichtbaar. Want we zien Jezus op dit moment niet. Maar er zitten hier mensen met een diep verlangen dat Jezus ook erbij is. En Jezus is hier vanmorgen aanwezig door de kracht van de Heilige Geest om mensen aan te raken. Want de kracht van de Heere is er om te genezen. Dus terwijl ik spreek, en ik ben maar eigenlijk zijn dienstknecht, zoals ze dat mooi noemen, zijn slaaf, die namens hem de woorden van God mag doorgeven. Maar de Heilige Geest is hier aanwezig om mensen tijdens deze bijeenkomst, en dat is elke zondagmorgen, of tijdens het zingen, dat er iemand aan het zingen is, of een getuigenis geeft, of iemand leest voor uit de Bijbel, dan op dat moment komt de Heilige Geest onzichtbaar in ons midden om je aan te raken. Dus met die verwachting mag je hier, ja, als het ware op het puntje van je stoel zitten en zeggen van, Heer, wilt u mij ook aanraken? Want u bent hier. Met dat verlangen. En er is ook aantrekkingskracht. Hè? Zoals die magneet aantrekkingskracht heeft, zo is die aantrekkingskracht ook hier. Want Jezus is daar, in dat dorpje, en direct komen daar vanuit alle huizen en vanuit alle hoeken en gaten komen daar mensen naar Jezus toe. Waarom? Nou, Jezus had aantrekkingskracht. En Jezus is dezelfde als toen. Mijn ervaring is, in al die jaren dat ik christen ben, dat als mensen in Jezus' naam samenkomen met een verlangen, met een verwachting, dat er ook een aantrekkingskracht, dat er mensen, nieuwe mensen bereikt worden, dat er nieuwe mensen ook naar die gemeente toe willen komen. Want Jezus is daar. Het is daar niet een ritueel wordt afgedraaid, of dat is daar niet een plek waar uit een boekje bij wijze van spreken een preek wordt gehouden. Nee, er is daar een verwachting dat God erbij zal zijn en dat daar iets gaat gebeuren. En daar in die gemeentes, die zie je ook, die blijven groeien. Daar is aantrekkingskracht. Daar is hechte verbondenheid, zoals die magneet, ook onderling. Dat is dat familiegevoel. Dus waar gaat het fout? Wanneer wordt het een kerkdienst saai? Ja, als er geen verwachting meer is. Als je niet meer verwacht dat hij zelf in het midden is. Ja, dan wordt het inderdaad een anderhalf uur heel erg lang. Maar als je weet van hij is hier in ons midden. En ik ontmoet mijn broers en mijn zussen. Ja, dan wordt het een feest. Dus dat is het eerste wat mij opviel toen ik dit gedeelte las. Dat er is kracht van de Heere om te genezen. En wij mogen geloven, erop vertrouwen, dat die kracht daar ook is als de gemeente samenkomt. Nou, het tweede beeld waar ik aan moest denken, is eigenlijk de kerk is geen museum voor heiligen, maar het is een ziekenhuis voor zondaren. En dan moest ik aan denken aan deze uitspraak, die heb ik niet zelf bedacht, maar dat is een quote. Daar moest ik aan denken toen ik dit gedeelte las. Wat een geweldig beeld wordt hier geschetst. Ik leg nog heel even de geschiedenis uit voor degenen die dat niet kennen. Maar er zijn dus vier mannen, vier vrienden, die een verlamde bij Jezus brengen. Met verwachting staat en met geloof. Want ze hadden geloof dat Jezus het verschil kon maken. Zij hebben misschien hem wel geprobeerd met krukken of wat ook te helpen. Maar ze ontdekten, wij kunnen hem niet redden. Nou, en wat een moeite doen ze daar, hè, om die man, een vriend, bij Jezus te krijgen. Allereerst moet je eens eventjes iemand hier, een volwassen man, uitkiezen. En die moet je eens even op zo'n, het zal natuurlijk geen mooie brancard natuurlijk. Maar dat ze hem op een of ander bedje hebben gelegd met vier touwen. Nou, ik heb wel eens een volwassene gedragen. Dat is loodzwaar om iemand die totaal niet kan bewegen mee te zeulen. Nou, dan komen ze daar aan bij dat huisje. En dan zien ze dus dat het helemaal, helemaal vol staat. En dat ze geen enkele kans maken om daartussen door te komen. Om met dat bed te duwen. En om daartussen die mensen door bij Jezus te komen. Maar ze wisten gewoon, Jezus alleen kan het verschil maken. Dus we moeten hem bij hem krijgen. En er staat ook echt in dit gedeelte dat ze echt moeite doen om hem naar binnen te krijgen. Maar toen ze vanwege de menigte geen enkele mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op. Nou, dan moet je dus moet je eens gaan proberen een volwassen persoon een smal trapje op te krijgen. Met z'n vieren te trekken, te duwen en dan naar boven te krijgen op die trap, de smalle trapje. Want vaak hadden ze in die tijd huisjes, hè, met een plat dak. En daar aan de zijkant was dus een trap om naar boven te brengen, zo'n stenen trap. En daar op dat dak. Nou, dus dat heel veel moeite hebben ze gedaan om hem op dat dak te krijgen. En daar, ja, weer een obstakel. Dat dak is natuurlijk dicht. Dat wisten zij ook wel. En ze hebben misschien via het raam geprobeerd. Ze hebben geprobeerd die mensen aan de kant te duwen. Het lukte allemaal niet. Maar ze hadden zoiets van, vandaag is het de dag. Vandaag moet het gebeuren. Dus, wat doen ze? Ze breken het dak gewoon open. Kijk, dat was natuurlijk niet met dakpannen enzovoorts. Het was met klei en met modder en met takken. Maar ze hebben denk ik toch al heel veel moeite moeten doen om dat dak open te krijgen. Want anders zou het daar gewoon naar binnen regenen natuurlijk. Dus ze hebben echt ontzettend veel moeite gedaan om hun vriend daar naar beneden bij Jezus' voeten te krijgen. Dus hoeveel moeite hebben ze wel niet gedaan? Hoeveel getop hebben ze niet gehad? En dan is er eindelijk dat dak open. Je kunt het je zo voorstellen bij die beamer er ergens. En dan kijken daar acht ogen naar beneden, naar Jezus. Precies de timing, precies voor de voeten van Jezus. Jezus was natuurlijk al zo gaan staan dat hij wist, want hij wist al van tevoren, daar komt hij straks iets naar beneden. En acht paar ogen die kijken vol geloof staat daar, naar Jezus. Jezus hun geloof ziende. Nou, en wat is nou het geheim van die vier mannen? Dat is ook iets om mee te nemen. Allereerst, ze doen het samen. En samen bouwen wij het huis van de Heer, hebben we net gezongen. Je kan het niet in je eentje geloven. Samen. Dus dat is het eerste, ze doen het samen. Want als één persoon, die had nooit gelukt om dat helemaal bij Jezus te brengen. Maar ze doen het samen. En het tweede is, ze hadden geloof. Jezus hun geloof ziende. Misschien ook die verlamde had ook geloof, denk ik. Maar vooral ook die vier vrienden. Die hadden zo'n verwachting. Zo'n geloof dat het vandaag zou gaan gebeuren. En dan wordt hij inderdaad, daar komen we straks op terug, ga ik daar straks op verder, dan wordt hij ook inderdaad genezen en dan ontvangt hij ook vergeving van zonde. Maar de kerk, de gemeente van Jezus Christus, is een plek waar mensen aan de voeten van Jezus terechtkomen. Onthoud dat. Zo is de kerk bedoeld. Het is niet als een museum bedoeld, om hier ons geloof te etaleren. Nee, het is bedoeld als een plek van genezing. Een plek waar mensen aan de voeten van Jezus komen. En op een of andere manier heeft God het uitgekozen, heeft een hele speciale belofte gegeven, als twee of drie in mijn naam bij elkaar komen, dan ben ik daar in het midden. Natuurlijk kun je in je eentje thuis geloven, En kun je ook iemand thuis bij Jezus brengen. Maar dit is de plek. God heeft dit uitgekozen als een plek waar mensen aan zijn voeten terecht kunnen komen. Terwijl je hier zit te luisteren, zit je eigenlijk aan zijn voeten. Aan Jezus' voeten. Heb je zo wel eens naar de kerk gekeken? Dit is de plek waar je aan de voeten van Jezus zit. En hier, zoals ze hier zitten, ik ken jullie niet allemaal, maar ik ken een enkeling, wel het levensverhaal van die persoon. Maar iedereen zoals we hier zitten, heeft denk ik in zijn leven barsten, in zijn leven deuken en gebrokenheid, butsen en builen. En wij zijn op een of andere manier, hè, zoals Kimber net ook vertelde, allerlei dingen zijn daar gebeurd. Er zijn allerlei mensen in haar leven tot zegen geweest om haar bij de voeten van Jezus terecht te laten komen. En waren heel veel moeilijke omstandigheden soms ook nodig. En ik denk dat iedereen hier wel zijn verhaal kan vertellen van hoe jij bij Jezus terecht bent gekomen. Vaak is dat toch door gebrokenheid, door butsen en builen heen, door barsten in je leven die je hebt meegemaakt. En dat je dan uiteindelijk je overgeeft aan de Heer Jezus. En dat is een liedje van Leonard Cohen. Everybody has a crack. Iedereen zoals we hier zitten heeft een barst in zijn leven. Maar that's where the light comes in. Dat is waar het licht naar binnen komt. Bij die barst in jouw leven, dat is waar de plek waar het licht naar binnen kan komen. En hier zitten dus gebroken mensen die zeggen, Jezus, ik heb u nodig. Ik heb geloof in u dat u mijn leven kan veranderen. En dat is eigenlijk ook wat hij hier zegt. En als je de Bijbel bij hebt, Lucas 5, een stukje verderop, zegt Jezus het zelf ook. In Lucas 5 vers 31. Wie gezond zijn, die hebben geen dokter nodig, zegt Jezus. Maar wie ziek zijn, die een crack in hun leven hebben, een barst in hun leven hebben, die hebben een dokter nodig. Ik ben niet gekomen, zegt Jezus, voor rechtvaardigen, voor keurige mensen. Zoals je net zag op dat plaatje van die mensen met keurige kleding aan en die het allemaal precies wisten. De schriftgeleerden, de fariseeën. Nee, Jezus is gekomen om mensen, zondaars, tot bekering te roepen. En wat is een zondaar? Een zondaar is iemand die zonder God leeft. Die eigenlijk geen verbinding met God heeft. Geen relatie met God heeft. Daar is Jezus juist voor gekomen. En voor de outsiders. Voor de mensen met een barst in hun leven. En die kwamen naar Jezus toe. Hè? Wie kwamen er naar Jezus toe met verwachting, met geloof? Kreupelen, blinden, doven. En die werden genezen. Maar mensen die zeiden van nou, wij hebben het goed voor elkaar in ons leven. En wij hebben hem niet nodig. Die werden ook door Jezus niet geholpen. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om zondaars, om mensen zonder God, hulpbehoevende mensen, die het uitschreeuwen naar God, om die juist aan te raken. En daar had Jezus ook aantrekkingskracht voor. En Jezus is, en dat is ook de plek waar, de gemeente is de plek, het ziekenhuis eigenlijk. Want ook al ben je dan, hè, zoals Kimber net vertelde, hè, heb je geloofsbelijden staan, heb je laten dopen, heb je je leven aan hem gegeven. Dat wil niet zeggen dat het daarna allemaal vloeiend gaat en dat de weg makkelijk gaat. Dan nog ga je door moeilijke dingen heen en dan krijg je barsten en builen en maak je dingen mee. Maar je hebt een dokter. Je hebt iemand, de perfecte psycholoog, de perfecte arts, die jouw hele leven begrijpt, die jouw leven helemaal door en door kent. En mijn ervaring is dat ik elke keer weer die zondag nodig heb om hier in het ziekenhuis te zitten en weer behandeld te worden door hem. Om weer woorden van leven te krijgen. En daarom is de gemeente, zou je kunnen zeggen, een ziekenhuis. Hier, dit is de plek waar je mag huilen. Dit is de plek waar je mag twijfelen. Dit is de plek waar je je vragen mag stellen. Zo is de gemeente bedoeld. Het is hier niet een museum waar alles perfect en mooi eruit ziet. Nee, het is hier een ziekenhuis. En ja, hoe mooi is het dat je een plek hebt waar je altijd naartoe kan gaan. En waar je mag met jouw levensvragen, waar je broers en zussen om je heen hebt om die met elkaar te delen. En straks gaan we een heel mooi liedje zingen erover. Van hier ben je thuis, voel je thuis, je bent vrij. En met zijn zegenende handen zal op jouw schouders geeft hij jou zijn liefde en zijn en zijn tijd. Dus met zijn zegenende handen. Vandaag komt hij met zijn zegenende handen. De Heer Jezus komt zelf ook hier als de dokter in ons midden. En hij legt zijn zegende handen op je schouders en zegt, hier ben je thuis. Hier mag je huilen, hier mag je je vragen stellen, hier mag je komen. Nou, het derde wat mij aan deze geschiedenis opviel. Ja, dat vind ik zo mooi, dit vind ik ook al een heel mooi plaatje. De kerk, de gemeente, is de plek waar je de woorden van God krijgt. Hè, die als een medicijn voor je ziel zijn. Ik heb dat zo vaak ervaren, en daarom ga ik zo graag naar de kerk, dat er niet een hele preek, ik kan heel veel preken niet meer onthouden, maar dat er toch woorden tussen zaten die als een soort genezing voor mijn ziel werden. Die als een medicijn voor mijn ziel werden. Die als een balsem voor mijn wonden waren. En dat is weer het geheim van de plek waar Jezus in het midden is. Als de Bijbel open gaat, dat zijn de lippen van God, de woorden van God gaan open. Dan gaat Hij spreken en dan gaat Hij vanuit het woord het evangelie laten horen. Nou, deze man die krijgt ook geweldige dingen te horen. Twee belangrijke dingen in zijn leven kreeg hij te horen. Wie weet welke twee dingen hij te horen kreeg? Hij kreeg echt twee grote, heerlijke dingen te horen. Precies, de vergeving van zonden. Hier staat in dit gedeelte, Lucas 5, man, uw zonden zijn u vergeven. Maar in een andere, Marcus 1 wordt deze geschiedenis, of Marcus 2 wordt die ook verteld. En staat er, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dus wat hij precies gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wel denk ik zoals hij hier zo, hij keek hem aan. Uw zonden zijn u vergeven. En het tweede, sta op en ga weer lopen. Je krijgt een nieuwe bestemming. Je krijgt een nieuwe plek. Of eigenlijk een nieuw leven. He, want hij lag heel zijn leven al op een matje of op een bedje. Hij kon geen kant op. Hij had totaal geen uitzicht. Zoals Kim net ook zei. Dat zoveel hopeloosheid, uitzichtloosheid zonder God. Maar nu krijgt hij een nieuwe bestemming. Hij mag gaan wandelen. Met God. Dat staat aan het eind. Hij verheerlijkte God. Dus hij gaf God alle eer. Maar eerst even iets over dat uw zonden zijn u vergeven. Maar die acht mensen die dan nog steeds boven dat gat staan te kijken. Die hebben misschien, maar wij kwamen voor zijn genezing. En dan zegt Jezus, uw zonden zijn u vergeven. En waarom zegt Jezus, nou uw zonden zijn u vergeven. Nou Jezus, dat hebben we ook op de Alfa geleerd. Gaat allereerst erom dat je weer in de relatie met God gaat leven. Dat die blokkade weg is. Dat je weer in een nauwe een relatie met God krijgt. Dat er geen scheiding meer is. Uw zonden zijn u vergeven. Het is weer goed tussen jou en tussen God. Misschien had hij ook wel iets verkeerd gedaan, dat weten we niet. Maar in elk geval, hij wordt weer helemaal vrijgesproken. Jezus zegt, mijn vader, God heeft jou vergeven. Jouw zonden zijn jou vergeven. Je mag weer in een nauwe relatie met mij leven. En dat is voor Jezus de eerste prioriteit. Niet dat jouw lichaam genezen wordt. Dat is natuurlijk fantastisch als dat gebeurt. Maar de eerste prioriteit is dat jouw zonden vergeven zijn. Dat het goed is tussen jou en God. En dan ook krijgt hij te horen dat hij inderdaad weer mag gaan lopen. Dat hij mag gaan wandelen. Dat hij weer in de vrijheid mag. Want hij zat eigenlijk gevangen, zou je kunnen zeggen, in zijn lichaam. Maar hij mag weer in zijn nieuwe leven gaan wandelen. Nou, en ook dat vanmorgen, terwijl het woord van God open gaat, en daarom is het zo belangrijk dat we dat woord van God uitleggen, zegt vanmorgen die twee dingen, zegt God tegen u, tegen jou. Hij loopt hier de rijen door, Jezus, en hij zegt één van deze twee dingen. Ik weet niet wat voor jou van toepassing is, misschien zit er wel iemand die zegt van, die daar zo mee aan het tobben is, we hebben het op de Alfa ook over gehad, ja, je kunt het wel zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat kun je wel tegen jezelf wijsmaken. Maar vanmorgen zegt Peter Baan het niet, maar God zegt het. Jezus zegt het tegen jou. Uw zonden zijn u vergeven. Het is goed tussen jou en tussen mij. Als je in mij gelooft, door het geloof, zijn zonden vergeven. Of hij zegt tegen u of tegen jou, sta op en ga lopen. Misschien zit je wel helemaal vastgeroest in bepaalde patronen, in bepaalde tradities, in bepaalde gewoonten. En dat voelt veilig. Voor die man ook. Dat was zijn veilige plekje. En wat hij vertrouwd voor hem was. En wat bij hem, bij zijn leven paste. En nou zegt Jezus opeens, ga lopen. Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ben ik helemaal niet gewend. Maar als Jezus het zegt, dan kun je wandelen, dan kun je springen. Misschien is hij wel, zoals onze zuster net ook, zo blij. Zo is hij naar huis gegaan. Dansend en springend. Ik kan weer wandelen. Ik kan weer lopen. Maar Jezus zegt het vanmorgen ook tegen u. En nogmaals, ik weet niet wat van jou van toepassing is, maar sta op, ga lopen, ga wandelen. Ga uit dat vastgeroeste patroon wat je gewend bent. Ga wandelen. Ga leven in vrijheid. Laat dat andere achter je. Wat je ja, zo lang al hebt gedaan. Ik wil dat je opstaat en dat je gaat lopen. En het laatste beeld, wat mij opviel, was aan dit gedeelte dat er heel veel dingen gebeuren. Ja, zoals die mensen ook zelf aan het eind van deze geschiedenis zeggen. We hebben ongelofelijke dingen gezien. He, dat dak openging, dat was natuurlijk ook iets, denk ik, wat de kinderen mee naar huis. Dat was het spannendste voor de kinderen. Maar wat was nou het ongelofelijke wat daar gebeurde? Nou, een heel aantal dingen die echt best wel apart zijn. Dat onverwachte dingen gebeuren. Er staat in vers 20, ontsteltenis greep hen aan. Ze waren echt helemaal flabbergasted. Nou, waarom dan? Nou, een aantal dingen die mij opvielen was, allereerst natuurlijk die mannen, die vier vrienden, die waren met welk idee waren ze naar dat huisje gegaan? Dat hun vriend zou genezen. Nou, dat is ook gebeurd. Maar ze hadden niet verwacht dat ook die man de zonden werden vergeven. En daar ging het juist Jezus natuurlijk om. Dus dat was iets wat ze niet verwacht hadden. Die mensen die daar ook bij elkaar stonden, die hele grote groep mensen, wat was voor hun onverwacht? Ze ontdekten opeens dat niet Jezus de belangrijke profeet daar stond, maar dat God daar in dat huisje stond. Want opeens, dat is ook een groep mensen die zegt, ja, hoe kan nou hij de zonde vergeven? Dat kan God toch alleen? En opeens begrepen die mensen ook, God is in ons midden. Want hij kon hem opwekken, uit lopen, dat hij weer ging lopen, maar ook dat hij de zonde aan het vergeven was. Dus ook die mensen die hebben ongelooflijke dingen gezien, die hebben gezien, het was niet een mens wat daar voor ons stond, het was de Godmens, het was Jezus, de mensenzoon. Dus dat was ook iets wat ze niet van tevoren, denk ik, toen ze daar naar Jezus toe gingen, dat ze dat al, nog niet dat iedereen dat zag. Maar dat ze nu dat meer beseften. En verder, ja, die man heeft natuurlijk ook onverwachte dingen gezien, hè, dat zijn zonden vergeven waren, had hij denk ik ook niet verwacht, toen hij 's morgens wakker werd. Maar er is ook iets onverwachts, en dat heb ik nog niet behandeld, maar daartussen stond dus dat gedeelte dat er ook mensen waren, die begonnen, in plaats van dat ze heel blij waren dat daar een man de zonden vergeven waren en dat hij kon lopen, beginnen ze ja, met elkaar te discussiëren. Ze beginnen te stijgen. Hoe kan Jezus dit nou zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Dat kan toch God alleen? Dus die beginnen te redeneren. Ze beginnen te overleggen, staat hier. Hè? Ze hebben overleggingen in hun hart. Even kijken hoe het er precies staat. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen. Wie is deze man die godslastering spreekt? En ze hadden niet door dat Jezus God was. En wij kunnen ook te menselijk naar Jezus kijken. Maar Jezus is God en mens. Maar die begonnen dus te overleggen. En dat is ook iets wat er vaak in een kerkdienst gebeurt. Of als tijdens een dienst, tijdens een samenkomst. Dat daar dingen naar boven komen terwijl je zit te luisteren. En bij hun kwamen daar dus ja, geen goede dingen naar boven. In aanraking met Jezus. Maar er komen ook vaak dingen, gedachten, terwijl je zit te luisteren naar het woord. Misschien, want God wil iets persoonlijks tot jou spreken. En dat is ook iets wat in een dienst gebeurt. Misschien is er iets wat ik zomaar, zonder dat ik erbij nadenk, dat ik gezegd heb. En dat juist God dat gebruikt om u aan het nadenken te zetten. Maar er gebeuren tijdens een samenkomst, gebeuren daar dus ongelooflijke dingen. Onverwachte dingen die je van tevoren niet had ingepland. Misschien ontmoet je vandaag iemand die je, ja, waar je straks een gesprek mee hebt bij de koffie. En dat er opeens tijdens dat gesprek iets gebeurt. Dat je zegt van, hé, daar heb ik wat aan. Er gebeuren onverwachte dingen. Maar bij die mannen, die geestelijke controleurs, die schriftgeleerden en die fariseeërs, dan klopt het niet met hun plaatje. Wat zij gewend waren. En dan zegt Jezus opeens dus dat hij de Zoon van God is. Dat hij God is. Want hij vergeeft de zonde. Dus dat was iets wat, ja, iets negatiefs wat bij hun naar boven kwam. Maar Jezus weet op dit moment, terwijl je hier zit te luisteren, wat er in jouw hart omgaat. Hij weet waar je aan zit te denken. Hij weet wat er in jou omgaat, wat je, waar je mee worstelt, waar je over twijfelt misschien nog. Hij heeft bovennatuurlijk inzicht. En hij weet precies wat je nodig hebt. Dat is zo mooi, dat hij de arts is, de dokter, die juist gekomen is om jou te helpen. En ergens in dit verhaal, in deze geschiedenis, sta jij. Ik weet niet waar je staat, misschien waar je je in herkent, misschien herken je in die verlamde. Dat je zegt, ja, ik kom van gemeten vooruit in mijn leven. Ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Er zitten allerlei obstakels om bij Jezus te komen. Er zit van alles voor, er zit van alles tussen. Misschien herken je daar, misschien herken je wel in die vier vrienden. Hij zegt van, ik wil zo graag mijn familie over Jezus vertellen. Ik wil ze zo graag bij Jezus brengen. Maar ze willen niet, of ze kunnen niet. Maar dat je zo'n verlangen hebt, zoals die vier vrienden. Dat je zegt, ik heb zoveel geloof, ook voor Geleen, voor deze omgeving, om mensen met hem in aanraking te brengen. He, misschien herken je wel in die fariseërs, die schriftgeleerden, van het klopt niet met mijn plaatje, wat ik in mijn hoofd heb. Ik heb iets anders in mijn hoofd. Je hebt veel last van gedachten, redeneringen in je hoofd. Misschien herken je wel in die scharen, dat je zegt van ongelooflijke dingen. God verheerlijken, en dat betekent God echt alle eer geven. Dat ontsteltenis je aangrijpt. En dat je nu, terwijl je zit te luisteren, misschien denkt van hoe is het mogelijk dat hierover gepreekt wordt. Want ik heb er juist deze week over nagedacht. Of ik heb juist tijdens deze preek iets gehoord wat ik juist zat te bedenken. Of herken je in die man, die zegt, ja, die ging echt huppelend naar huis. En hij begon God te verheerlijken. Ik wil het nog even voorlezen, want het is zo mooi. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had, dat matje waarop hij gelegen had, ging hij naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Hij gaf God echt alle eer. Dus ik hoop dat je ergens in herkent. Maar dat je in ieder geval, en daar is ook weer het doel van bijeenkomsten, samenkomsten, dat jij op nieuwe passie hebt, een nieuw verlangen hebt om God de eer te geven. Zo is de gemeente bedoeld, zo is de kerk bedoeld. Dus niet saai, ouderwets, vingertje, nou noem al die dingen maar op. Maar dat je zegt van, ik heb een nieuwe passie gekregen, een nieuw verlangen gekregen in mijn hart, om mensen bij Jezus te brengen. Om Jezus bij mensen te brengen. Dat je dat eigenlijk, dat je daar weer opnieuw die passie in je hart hebt om God te verheerlijken. Zullen we nog bidden? Ja, Vader, dank u wel dat wij vanuit dit gedeelte zoveel kunnen leren hoe u het bedoeld heeft. Heer, we zitten hier in het ziekenhuis, als het ware. En we willen ons heel graag door u laten behandelen. Want u bent de perfecte dokter die ons door en door kent. Niet alleen ons lichaam, maar ook onze ziel. U weet precies wat er in ons omgaat. En wat wij op dit moment nodig hebben. Heer, dank u wel voor uw woorden. Dank u wel dat u zo bent, zoals we in deze geschiedenis hebben gezien. Dat u naar ons toe buigt. En dat u zegt, zoon, dochter, hoor je het goed, uw zonden zijn uw vergeven. Zoon, dochter, sta op en kom in beweging. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hier in ons midden bent. Dat u naar deze plek wil afdalen. Onzichtbaar, maar u bent hier. Om mensen op dat plekje te raken waar wij als mens niet bij kunnen komen. Onze ziel. Heer, maak onze harten vol, zodat we echt met een vol, blij hart naar huis mogen gaan. Omdat u tot ons gesproken hebt. In Jezus' naam. Amen.